bijeenkomst. De ODRA heeft ons gevraagd of zij aan de raad, raads- en burgerleden, of ze een keer langs kunnen komen om te vertellen wie ze zijn en wat zij doen. En zij gaan zich zo zelf voorstellen. Ze hebben een presentatie ook gemaakt. En ik begreep dat ze het erg waarderen als u vragen stelt. En u hoeft ook niet te wachten tot het einde van de presentatie, maar het kan gewoon tussendoor. Ze stellen zich zo direct zelf voor en ik wil haar graag het woord geven.
Test, ja, dank jullie wel. Dank jullie wel dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, het voelt toch wel een beetje als back to school hier als ik terug in de schoolbanken zit. Dan moet ik wel zeggen, vroeger had ik hier een bordenwisser en een zwarte bord. En nu voel ik me toch een beetje, ja, het is toch zo'n guilty pleasure dat ik toch Herman de Scherman toch een keer mag zijn. Maar dan lokaal gezien. Maar even terug naar de inhoud. Wij zijn hier vandaag met z'n drieën. Ik zal je even voorstellen, Fred Mossink doet het financiële deel van de presentatie. Aan het Prentis van Handhaving zal hij een aantal handhavingszaken belichten. En ik ben zelf van de afdeling vergunningen als afdelingshoofd. Onze directeur Cora die is helaas verhinderd. Dus ja, jullie zullen het echt met ons moeten doen, mocht het niet heel erg zijn. Het klopt inderdaad, wij zouden het heel erg op prijs stellen als jullie vragen hebben, opmerkingen met tijdens de presentatie. Geef het vooral aan. Ik denk dat het heel leuk is om dat de debat of in ieder geval de dialoog door heel de presentatie te voeren. Annette die trapt zo wat af. Daarna neem ik het even kort over. Daarna zal Fred wat vertellen over de financiën. En dan sluiten we af. Dat is een beetje de structuur van de avond. Mocht hier nog principiële bezwaren tegen zijn, dan hoor ik het graag. Anders geef ik het nu over aan Annette.
Zijn er principiële bezwaren? Nee? Ja. Dank u wel.
Nou, fijne zaal in ieder geval.
Ze zijn makkelijk hoor.
Ben ik overstaanbaar zonder microfoon?
Wilt u toch in de microfoon praten? Want het wordt opgenomen op de band.
Dan ga ik toch door de microfoon praten. We hopen natuurlijk op veel interactie. Maar als opwarmertje beginnen we met het uitlokken van wat interactie. Dat doe ik hiermee. Ik hoop dat hij het doet. Mijn vraag aan u allen is, wat ziet u hier? En een gat.
Dat we in de microfoon praten. Het is belangrijk dat dit ook wordt opgenomen.
Een bult zand. En dat is het natuurlijk ook. Maar als je wat beter kijkt...
Ziet u asbest?
Wie zei dat? Dat klopt. In die bult zand staat allemaal asbest. En het is even als opwarmertje om te kijken van hoe onze toezichthouders, die ook voor jullie werk doen, hoe die door het veld lopen. Ik heb nog één voorbeeldje en dan hou ik op. Wat ziet u hier?
Illegale autospuizerij.
U hebt het al gezien?
Ze
nou
hebben presentatie
ja.
Al gelezen, ja.
Ik ben helemaal verraden. Inderdaad, het lijkt een garage, zit ook nog eens een keertje in een woonwijk en blijkt gewoon een illegale autospuiterij te zijn. En om in Cruyffiaanse termen te spreken, je gaat het pas zien als je het door hebt. En dat is natuurlijk ook precies wat het vak van toezichthouder inhoudt. Toch even net met andere ogen kijken. Nou, goede leerlingen. Ik geef het woord weer terug aan Ruben.
Waarom eigenlijk even heel kort stilstaan. Waarom heb jij eigenlijk omgevingsdiensten? En ik ben heel benieuwd of jullie deze beelden nog herkennen. Ik sta er een beetje voor, zie ik. Dit is inderdaad Enschede. Dat is alweer ruim 18 jaar geleden. Het was een verschrikkelijke ramp. 15 mensen overleden. SA Fireworks in een woonwijk en de hele boel ontplofte. Dat was een aanleiding voor een onderzoek die eindigde in een commissie die ging kijken naar het vergunning, toezicht en handhavingsstelsel, commissie Mans. Een van die dingen die commissie Mans constateerde en ook adviseerde aan de Kamers was van god, joh, nu zijn er ongeveer iets van 500 instanties bezig met de VTH-taken. Kan dat niet wat meer op afstand? Enerzijds om te professionaliseren, maar ook anderzijds om met name op milieutaken wat meer afstand te nemen van het bevoegd gezag. Dus de commissie Mans adviseerde om omgevingsdiensten op te richten. Nou, dat heeft nog wel een tijdje geduurd voordat het door beide kamers heen was. Dus, en wij zijn Nou ja, kort gezegd, 2013 mei zijn wij als RUD, uiteindelijk als omgevingsdienst, zijn we opgericht. Maar dit was de aanleiding. En het is geen prettig beeld, maar het is altijd denk ik wel even goed om even bij stil te staan van waarom zijn we nou hier? Kijk, binnen Gelderland zijn we wel een beetje een atypische omgevingsdienst. Want eigenlijk zijn vrijwel in heel Nederland de omgevingsdiensten gekoppeld aan de veiligheidsregio. Niet in Gelderland. Gelderland is natuurlijk altijd een beetje eigenwijs, maar dat maakt het ook wel weer bijzonder. Wij hebben 7 omgevingsdiensten. En de reden waarom destijds daarvoor is besloten om 7 omgevingsdiensten op te richten, om de simpele reden is dat de bevoegd gezag, maar ook de provincie, die vond nabijheid heel erg belangrijk. En dat moet ik zeggen dat ik dat achteraf gezien vond ik dat een gouden zet. Van tevoren zou je zeggen, je kunt heel veel verbindingen zoeken op binnen de veiligheidsregels, ook veel voor woorden zeggen. Maar nabijheid wordt steeds wel een belangrijk thema om ook wel in sync te blijven met de gemeente waarvoor je het als omgevingsdienst doet. Dus wij hebben er 7, maar bijvoorbeeld Brabant heeft 3 omgevingsdiensten. Dat zijn grotere organisaties, maar dat zijn wat meer op afstand. Mocht er vragen zijn, dan hoor ik het graag, hè. Om toch, want dat speelt natuurlijk ook bij wet geregeld dat je robuust moet zijn. Dus iedereen wil, net zoals als je naar het ziekenhuis gaat, wil je altijd een gecertificeerde arts hebben die zijn papieren heeft. Zo willen jullie dat ook van ons. Wij hebben bepaalde specialismen dus verdeeld binnen het Gelderse stelsel. Wij als Arnhem hebben de complexe handhaving onze hoede en Nijmegen heeft bijvoorbeeld complexe vergunningverlening. Op die manier proberen we de kennis en kunde en daarmee de professionalisering van het Gelderse stelsel continu te borgen. Dat is in de huidige arbeidsmarkt echt ook wel een uitdaging, maar dat is een van de meerwaarden die ik wel zie van het Gelderse stelsel. Heeft overigens ook zijn nadelen, maar dat even terzijde. Ik ben nog niet zo behept als Herman de Scherman zoals jullie zien. Kijk, dit is onze, hier staan wij voor, ODRA. Dit is onze missie. ODRA is een cruciale schakel in het zorgen van een veilige en gezonde duurzame leefomgeving. Dit doen we samen met onze partners voor de burgers en bedrijven om passende oplossingen aan te bieden. De reden waarom ik hierbij stilsta, het is natuurlijk een missie waar je niet echt iets op tegen kan hebben, maar wij vinden het wel een hele belangrijke missie, omdat wij onszelf als cruciale schakel zien. Dus wij zien onszelf echt als een partner van met brandweer, met politie, met de gemeente om te komen tot passende oplossingen. Enerzijds door te zorgen dat er geen schade aan het milieu komt, maar anderzijds ook om samen te werken naar een aantal andere maatschappelijke problemen die ook plaatsvinden. Denk aan ondermijning, denk aan hier en daar wat gepassioneerde ondernemers met wietplantage. Ja, dan zul je toch moeten samenwerken met de politie om die te kunnen aanpakken.
Vraag stellen. Betekent dat u geen opsporingsbevoegdheid heeft, of wel?
Jawel, we hebben een 2-tal BOA's bij ons. Misschien kan Annette wat over vertellen.
Binnen ODRA zijn 2 bijzondere opsporingsambtenaren met brede bevoegdheid actief. Die worden ingeschakeld door het Openbaar Ministerie op het moment dat bij overtredingen volgens de landelijke handhavingsstrategie, en dat is een landelijk kader, heeft u overigens ook allemaal vastgesteld, verwacht wordt dat ook samengewerkt wordt, samen opgetrokken wordt met het Openbaar Ministerie. Als bestuursrecht is herstel van de situatie en strafrecht is straffen. Soms is het nodig om en te straffen en toch ook je bestuursrechtelijke handhaving door te zetten. Het versterkt elkaar.
Geeft dat een beetje inzicht? Fijn. Hierna had ik een filmpje willen laten zien. Alleen het filmpje doet het niet. Dat zul je altijd zien. Ben je op school, kun je je filmpje niet laten zien. Het was een leuk filmpje geweest. Dus mochten jullie tijd nog op de bank nog wat tijd over hebben, dan raad ik jullie echt aan om nog even het filmpje af te spelen. Die kan ik nu niet laten zien.
Geef Heeft iemand dat al gezien, het filmpje? Oh, kijk eens. Het werkt dus wel thuis gelukkig. Hè? Dus u kunt het thuis gewoon met de presentatie op IBAP staat, kunt u het kijken.
Ja, dank voor de checkvraag. Dat is altijd wel belangrijk inderdaad.
Voorzitter, het staat in de presentatie van de ODRA. Het staat nog niet op IBAX, maar als je IBAX kijkt en dan.
Daar komen we bij een van de onderwerpen waar ik verwacht dat er wat meer vragen zullen zijn. Sturing en financiering. En dan geef ik het antwoord of de microfoon even aan Fred.
Ik wil eigenlijk even twee dingen toelichten. Duidelijke afspraken en heldere verantwoording, dat is één onderwerp. Maar boven staat ook sturing en financiering. En dat is eigenlijk het andere onderwerp. Ik heb begrepen dat binnenkort de begroting 2019 aan de Raad wordt aangeboden. Daar ga ik het nu niet over hebben. Dus ik ga niet de cijfers van 2019 toelichten. Dus wees daar me niet bang voor. Ik ga nog een jaar verder kijken. En dat is 2020.
Even de informatie, die dat komt in een volgende vergadering. Het presidium gaat daar over 2 weken. Komt het op de agenda van het presidium. En dan kunnen we besluiten wanneer we dat agenderen.
Oké, dus ik wilde graag met u 1 jaar verder kijken. 2020. 2020 is ODRA voornemens om over te gaan op de term outputsturing. Dat is een term. Ik zal zo even uitleggen wat dat is. Tijdens de oprichting, wat Ruben net heeft toegelicht, is eigenlijk al bepaald dat ODRA over zou gaan naar een vorm van financiering gebaseerd op onze output. We zijn tot nu toe altijd gefinancierd geweest op inputbasis. Om even het verschil te duiden. Input is gewoon een vast bedrag. En daar spreken we wel de inhoud voor af. Maar als we meer doen voor de inhoud, betaal je toch het vaste bedrag. En als we minder doen dan de inhoud, betaal je ook datzelfde bedrag. Output is veel meer profijtbeginsel. En dat is een andere term daarvoor. Dat is aan het begin van ODRA eigenlijk al bepaald dat we dat zouden gaan doen. En het bestuur heeft onlangs, en dat is in juli geweest, besloten dat, dat we naar outputfinanciering moeten. Afgelopen vergadering, en dat is in september geweest, is er ook een variant gekozen voor outputfinanciering. En dan ga ik dat even kijken of ik hem erop krijg. Of ik moet de andere kant op? Ja, dat dacht ik al. Mooie gele streep. Ik denk niet dat dit leesbaar is voor iedereen. Nou, wij hebben aan het bestuur 4 scenario's voorgelegd. En ik ga alvast verklappen dat het uiteindelijk nummer 2 is geworden. Maar we hebben eigenlijk een vorm van business case gemaakt en voorgelegd aan het bestuur. Om te kijken van ja, wat is nou de beste vorm voor die financiering. Ik ga ze even alle 4 heel kort toelichten. Maar ik zoom wat meer in op wat het gaat worden. Laat ik beginnen dus bij het vertrekpunt. We hebben tot nu toe altijd een financiering gehad die gebaseerd is op een vast bedrag, vaste contributie. En vanaf 2018 zijn we er eigenlijk toe overgegaan om al een stukje van de profijtbeginsel in te voeren. En dat houdt in dat wij eigenlijk alles op nacalculatiebasis uiteindelijk bij jullie in rekening brengen. Nou, dat vergt een vrij nauwkeurige afstemming. Dat doen wij feitelijk ook, ambtelijke ondersteuning van Overbetuwe. Om te kijken of het werkprogramma wat we hebben afgesproken ook zo goed mogelijk wordt gehaald. Dat is eigenlijk de basis geweest waarop we dan verder gaan. En die 4 varianten, en eigenlijk zijn deze 4 varianten in aflopende vorm gepresenteerd. We hebben onderzocht wat het betekent als we helemaal overstappen op een financiering waarbij je zegt van nou, je krijgt een vaste prijs voor een product. Om even heel simpel te zeggen, wij verlenen een vergunning of wij doen een controle en jullie betalen gewoon een vaste prijs voor die controle. Ongeacht wat voor controle het is. Nou, dan kan je al je producten op die manier inzetten. Nummer 2 is dat je zegt van nou, we hebben ook adviesdiensten. Die zijn heel moeilijk te vatten in een vaste prijs. Want het ene advies is wat kleiner dan het andere advies. En dat speelt met name voor bij onze tak zeg maar specialistisch advies. En dat zijn, we hebben een aantal specialisten op het gebied van meettechniek, geluid, hinder, geur. Nou, dat zijn vaak hele specifieke onderzoeken waarvan je heel moeilijk kan zeggen van nou, daar rekenen we een vaste prijs voor. Dus dan krijg je een soort verhouding. Ik ga er zo meteen nog even iets verder op in. Financiering op basis van ureninzet. Nummer 3, dat is eigenlijk wat ik net zei, wat we nu al hebben. Dus wij rekenen af op de inzet die we doen. Nou, daar zitten ook weer grote nadelen bij. En die nadelen zitten er vooral in dat je heel erg nauwkeurig alles moet bijhouden. Dus er is een enorme administratieve last achter. Nee, elk uurtje moet je durven. En de 4e is eigenlijk een hybride vorm waarbij je ook weer teruggaat naar een stuk input waarbij je zegt van ja, ik heb heel veel diensten die iedereen afneemt en dat verdeel je dan weer op basis van een verdeelsleutel. Het bestuur van de ODRA, het algemeen bestuur van de ODRA, maar ook het dagelijks bestuur van de ODRA, heeft afgelopen jaar, en dat is eigenlijk helemaal aan het begin van het jaar al begonnen, bijna in elke vergadering dit als thema gehad. En uiteindelijk, wat ik net zei, in september heeft het bestuur vrijwel unaniem gekozen voor scenario 2. Nou, en om daar even iets beter beeld van te geven, ik gaf net al even aan van waar zit het dan ongeveer in. Wij hebben natuurlijk in het onderzoek wat we hebben gedaan hiervoor bekeken van ja, wat betekent dat dan precies? Maar ongeveer 70% van onze activiteiten zijn te vervatten in outputfinanciering. Dus dat zijn vaste producten. Denk aan vergunningen, denk aan controles, denk aan standaardadviezen, denk aan beroepen, bezwaren. Dat zijn allemaal producten waar iedereen zich wel wat bij kan voorstellen hoe dat eruit ziet. Maar waar dan ook je kan zeggen van ja, wij maken daar zoveel van, dat je kan zeggen, nou daar rekenen we een vaste prijs voor. Ongeveer 20-25% van de producten denken wij dan dat toch weer op nacalculatiebasis gaat. En dat betekent feitelijk voor over Betuwe dat je van tevoren niet weet welke rekening je dan precies krijgt. Want dat zit natuurlijk wel samen met een stukje profijtbeginsel. En naarmate de vraag groter is, wordt de rekening hoger. Naarmate de vraag lager is, is de rekening kleiner. En wat ik eigenlijk net zei ten aanzien van het systeem wat we nu hebben, vergt dat vrij nauwkeurige afstemming aan de voorkant. Van wat wil je nou feitelijk van ons afnemen? We hebben verplichte basistaken, maar daarbovenop zit natuurlijk een stuk surplus.
Mag ik een vraag stellen?
Jazeker.
De hamvraag is natuurlijk van hoe komt de prijs van de producten tot stand? En het zijn over het algemeen personeelskosten. Ik heb in een vorige begrotingswijziging wel eens gezien dat er problemen zijn bij het verwerven van personeel. Dus ingehuurde krachten zijn veel duurder dan eigen mensen. Waar gaan jullie nou vanuit bij het afprijzen van die diensten? En stel dat je gedurende het jaar merkt van hey, we hebben mensen tekort of ze gaan lopen en we huren meer mensen in, dus we vliegen er overheen. Wordt dan achteraf nog alsnog de rekening bij de gemeente neergelegd? Of komt dat bij die 25% te zitten die toch op open... Op u begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Hè?
Ja, zeker begrijp ik wat ik bedoel.
Ja, ja.
Ik weet eigenlijk niet of jullie het rapport, of dat de wethouder het rapport ook ter inzage heeft gelegd wat hier aan de grondslag ligt. Kijk even rond, ik denk het niet. Dus we hebben een extern bureau in gedaan, maar...
We weten het niet.
We weten het niet. Maar goed, dat maakt niet zo uit. Maar daar in dat rapport, dat is dus wel in de overwegingen meegegaan. Maar ik zal even toelichten hoe dat in die bespreking is gegaan. We hebben een aantal risicofactoren benoemd. En dit is een van de risicofactoren. Dus de krapte in de arbeidsmarkt is een risico op vaste prijzen. Maar ook het volume is een enorm risico. Daar hebben we ook wel wat berekeningen op losgelaten. En met name... dat geldt met name voor onze bouwpartners. Jullie zijn niet een expliciete bouwpartner. Maar met name voor de bouwpartners. De bouw is heel conjunctuurgevoelig. Dus op het moment dat wij veel bouwactiviteiten van partners doen, dus veel bouwvergunningen moeten verlenen, ja, dan hebben wij die capaciteit ook nodig. Maar daar zit een enorme fluctuatie in. Nou, dat is een bedrijfsrisico wat elk bedrijf wat zeg maar diensten verleent eigenlijk in zich heeft. Er zijn eigenlijk twee oplossingen voor, grofweg, om dat risico te vermijden, om te mitigeren. Dat is een risicoopslag in de kostprijs inbouwen. Nou, dat is dan ook weer een bestuurlijke beslissing. Om het even heel simpel te zeggen, stel dat een uurprijs 100 euro zou zijn, dan zit daar 70 euro aan personeelskosten in, 25 euro aan dekking voor onze huisvesting en ICT, zeg maar de overhead. En dan zou je bijvoorbeeld 5% risicoopslag kunnen doen. Nou, dat is een manier van doen. Daar zijn we nog, dat gaat ook voorgesteld worden aan het bestuur. Een andere manier is, en dat is eigenlijk de huidige manier van inputfinanciering, hebben we ook hetzelfde risico. Dat is, als ODRA verlies draait, dan draaien alle partners daarvoor op. Dus je kan ook zeggen van, nou, ik bouw geen risicoopslag in mijn kostprijs in. En ik ga kijken of ik gewoon uitkom. En als dan aan het eind van de rit je een verlies leidt, dan, ja, dan gaat dat eerst van het eigen vermogen af. En daarna wordt de rekening bij de partners neergelegd. Ruben wilde iets op aanvullen.
Vanuit historisch perspectief nog als aanvulling hierop was de flexibele schil 3 jaar geleden vele malen groter dan dat ik nu is. Dus er is werd heel nadrukkelijk ook intern gestuurd om de flexibele schil naar beneden te helpen, juist om de kosten beheersbaarder te houden. Dus die was rondom 20% en dat is nu veel malen lager.
Maar het risico, en ik zie een beetje dat u daar ook naar op zoek bent, de arbeidsmarkt is een heel lastig punt op dit moment. De ODRA is een organisatie ten opzichte van die andere 6 omgevingsdiensten in Gelderland met relatief veel specialisten. En dan hebben we het over echte specialisten die echt in de niche-markt zitten. Ons team meten en advies bijvoorbeeld, ja, er zijn er maar 2 van in heel Nederland. Nou, daar werken specialisten die heel moeilijk te vinden zijn. Ja, in ons bedrijfsvoeringsmodel proberen we daar zo goed mee rekening mee te houden. En dat maakt ons eigenlijk ook iets duurder dan de andere omgevingsdiensten.
Ja, heb ik daar nog een aansluitende vraag over. Om die risico's te dekken. U gaat met het uurtarief omhoog van 80,60 euro naar 89. Met als basis dat je zegt, nou dat is een stukje overhead wat we in rekening gaan brengen. Bedoel je dat met overhead of bedoel je dat met risico van het inhuren van flexibele kracht?
Nou, de tariefstijging van 80 euro naar 89 euro die vindt feitelijk tussen 18 en 19 plaats. Waar we het nu over hebben, over die risicoopslag, is dan de overgang van 2019 naar 2020. Dus de grondslag, maar die hebben we eigenlijk nu niet op de agenda gezet. Hè. Dus de reden waarom we van 80 euro naar 89 euro gaan, is een hele andere reden eigenlijk dan waar we nu over praten.
En, ik begrijp dat er een zekere specialisatie is tussen de verschillende diensten in Gelderland. Hoe zit dat met verrekeningen onderling? Is het financiële systeem bij de andere diensten vergelijkbaar? En zit daar een stuk outputfinanciering, zodat als er een aanvraag vanuit het Alfabet bijvoorbeeld in Nijmegen terechtkomt, dat je met het financieringssysteem van Nijmegen te maken krijgt?
Nee, dat is niet zo. Van de 7 omgevingsdiensten zijn er op dit moment 3 die een vorm van outputfinanciering hebben. Maar geen van de 3 hebben een van deze scenario's. Ze hebben allemaal weer net een eigen variant. Dat betekent dat er ook 4 niet zijn, waaronder wij dus. Hè. Dus wij zijn het op de kantel. Er zijn 3 omgevingsdiensten die volledig op input werken. De ODRA verricht de complexe handhaving voor het hele Gelderstelsel. En Nijmegen verricht de complexe vergunningverlening voor het hele Gelderstelsel. Maar wij krijgen, om dat voorbeeld maar even te doen van Nijmegen, gewoon een rekening. En die rekening gaat gewoon 1-op-1 door. Dus daar zit, wij beschouwen dat gewoon als extra kosten die dan gewoon worden doorbelast. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel met de financieringsmethodiek aan zich te maken.
Voorzitter.
Ja, meneer Pos, gaat maar.
We hadden het net over 2018-2019. Ik hoor een forse overschrijding van de kosten eigenlijk. In 2019 ten opzichte van 2018. Hoe verhoudt zich dat dan van 2019 tot 2020? Komt die kostenstijging, want we hebben een winstwaarschuwing gekregen van 165.000... onze begroting. Gaat die trend zich dan voortzetten in 2020? Of komt die kostenstijging dan echt voort uit die 80 euro die naar 89 euro gaat?
Nou, het grootste deel van de kostenstijging tussen 18 en 19 komt voort uit volumestijgingen. En dat heeft ook te maken met dat systeem van input. Om heel eerlijk te zijn, ik werk een jaar bij de ODRA, maar ik heb een beetje in het verleden gegraven. Om maar even heel plat te zeggen, jullie hebben de afgelopen jaren een beetje mazzel gehad. Want jullie hebben meer geproduceerd, of wij hebben meer geproduceerd tegen een vaste prijs. Nou, we zijn naar een ander systeem overgegaan. Maar ondertussen, en dat is nog een veel belangrijker factor, wat ook stil heeft gestaan, is het bijhouden van het aantal instellingen waarvoor we controles deden. Dus we hebben ook tussen 18 en 19 het aantal bedrijven geherijkt. En dan blijkt dus, met name in Overbetuwe, dat het aantal inrichtingen waarvoor we werk verrichten fors is gestegen ten opzichte van wat er in het begin is ingebracht. Dus het is ook een heel groot deel volumestijging. En een stukje achterstand wat ingehaald is.
Dus zo'n grote stijging zullen we in 2020
niet
meer krijgen?
Dat verwacht ik niet, tenzij in de volume dingen gebeuren.
Nee, dat is duidelijk. Ja, dank u. Ja.
Maar het is wel een risico, dat hebben we ook heel uitgebreid met het bestuur besproken. Het is een risico dat je natuurlijk wel herverdeeleffecten krijgt, omdat de kostprijzen anders wordt. Het is misschien heel technisch, maar ik zie wat vragende gezichten daarin.
Vanwege?
Nou, omdat je veel meer... Kijk, we hebben nu een, laten we zeggen, bijna 160 producten die allemaal vrij nauwkeurig worden uitgerekend. Bij een systeem van outputfinanciering ga je terug naar veel meer containerachtige producten. En dus we hebben nu denk ik 10 of 12 verschillende controles. Nou, waarschijnlijk blijven er maar 2 of 3 type controles over. Dus je gaat veel meer met gemiddelde werken. En een gemiddelde kan betekenen dat een partner van ons, die altijd zeg maar de kleinere productjes afnam, iets meer moet gaan betalen. Maar het kan ook andersom zijn. Ja. Over de techniek van outputfinanciering, is het scenario helder bij u? Want dan ga ik even naar het proces verder, hoe dat er dan uitziet. Nou, het is niet lang genoeg gestreept zo te zien. Kijk. Werkprogramma's en begroting ODRA beter aansluiten bij de begrotingscyclus. Nou, ik zei net, ik ben een jaar geleden begonnen als controller bij ODRA. En het eerste wat ik aantrof is een asynchroniteit tussen jullie cyclus en van de andere 10 partners en hoe ODRA zijn producten aanleverde qua planning en controle. Dus dat is een van de eerste dingen waar ik zeg van nou, dat gaan we anders doen. Dat is in 2019 nog niet gelukt, want eigenlijk had die begroting er al veel eerder moeten liggen. Maar het betekent wel dat de begroting 2020, waarin die outputfinanciering, waar ik het net over had, wordt gestalte krijgt, zeg maar, als document. Dat die in april 2019 in concept klaar is. Ik klap er meteen bij dat dat een heel groot risico voor onszelf is om dat te halen. Dat is een van de grootste inspanningen die ODRA qua bedrijfsvoering nu gaat doormaken. Maar we gaan het wel proberen. Want wat we hebben gemerkt is als we het niet doen, dat jullie in de problemen komen. Andere partners komen in de problemen en dat leidt eigenlijk tot steeds meer werk. Dus wij willen ook rust in de begrotingscyclus. Nou, dit jaar hebben we al best een goede stap gemaakt, vind ik zelf. Dus die werkprogramma's die zijn ook als onderlegger onder de begroting gekomen. Dus we hebben vrij uitgebreid met alle partners alle werkprogramma's vastgesteld voor 2019. En dat gaan we voor 2020 eigenlijk in een veel eerder stadium doen dan in 2019. Zodat we in het voorjaar jullie een begroting kunnen aanbieden.
Maar dat is een conceptbegroting. Wanneer is die dan definitief?
Ja, dus de exacte cyclus begint altijd bij ons dagelijks bestuur. Dat is april. In mei komt dan in een algemeen bestuur. En daarna krijgen jullie als gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. En die zienswijze, dat zal dus de mei of juni vergadering. Dat weet ik niet precies. De ene heeft nog een vergadering eind mei. De andere in juni. In de gemeenteraad worden aangeboden. En dan kunnen jullie een zienswijze indienen. En dan wordt die feitelijk in voor augustus vastgesteld. Dat is eigenlijk in grove lijnen de planning. Helder? Dan geef ik Annette hier het woord.
Dankjewel. Eén onderdeel waarmee wij druk zijn, wat ik er even uit wil lichten, omdat u in Overbetuwe daar ook al heel veel aandacht aan besteedt, alleen dan aan de andere kant van de medaille, is energiebesparing. Daar is een heel programma voor opgesteld, met alle partners samen, vanuit het doel dat we met elkaar een bijdrage willen leveren aan het door u allen afgesloten geld als energieakkoord. Dat is natuurlijk erg op hoofdlijn, hè. Dat heeft belangrijke doelstellingen, maar de vertaling naar en wat moet je dan in de praktijk doen, die helpen wij mede invulling geven. ODRA kunt u dan ook zien als expertisepartner en uitvoerder van de VTH-taken, ook op het gebied van energie. Nou, wat willen wij nou in 2019 gaan doen op het gebied van energie? Dat is allereerst een pilot energie in de vergunningverlening. Hè. Volgens de wet moeten wij de erkende maatregelenlijsten controleren bij bedrijven. Maar dat is natuurlijk altijd aan de achterkant. Je kunt veel beter aan de voorkant gaan kijken. Wat kunnen wij in vergunningen opnemen? Vooral vergunningen type C-bedrijven, vergunningplichtige bedrijven. Die zijn vaak groot verbruiker van energie. Dus om daar maatregelen op te nemen, zodat daar al de energiebesparing ingebakken wordt in de vergunning. Dat willen we in 2019 op het gebied van vergunningverlening gaan oppakken. We willen vooral kennis delen en samenwerken. Wat ik net al aangaf, binnen energie heb je een wortelbenadering. Dat is vooral stimuleren, enthousiasmeren, dat bedrijven uit zichzelf maatregelen gaan nemen. En je hebt de stokbenadering, want lang niet iedereen doet mee. En dan moet je dus ook achteraan lopen, omdat het ook in de wet staat. Nou, hier in de regio, ik denk het bedrijf Be Positive, dat zegt u denk ik wel wat. Want die is bij u in de gemeente Overbetuwe al heel druk om aan de voorkant bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Wij hebben contact met Be Positive. Daar heeft de gemeente Overbetuwe ook een rol in gespeeld. Om te kijken op welke bedrijven doen nou mee en welke niet. Want de bedrijven die niet meedoen, daar komen wij dan nog een keer achteraan. En op die manier versterken we elkaar in de uitvoering met hetzelfde doel om die energietransitie mede vorm te geven. Nou, behalve Be Positive zijn er natuurlijk nog veel meer stakeholders in de regio. Maar ook moet u denken aan branches, hè, LTO. Waar we ook mee samenwerken om te kijken waar energiebesparing is te realiseren. Over de voortgang rapporteren wij iedere maand met de gemeente. En 3 keer per jaar in een uitgebreide partnerrapportage. Dat doen we nu al en doen we in 2019 ook. Ik had het net al over de erkende maatregelenlijst, de zogeheten EML-controles. Er zijn er heel wat lijsten. Waar de erkende maatregelen per branche staan opgenomen. Wij, onze toezichthouders van ODRA, die controleren in de hele regio. En dat heeft als voordeel dat het overal min of meer op dezelfde manier gebeurt. Dan krijg je een gelijk speelveld. Dat doen wij, hebben wij dit jaar al gedaan, maar daar gaan wij mee door. En we pakken steeds een branche. Dit jaar zijn dat veel scholen geweest. We gaan volgend jaar bij de automotive ook kijken. We moeten aan allerlei garagebedrijven, autospuiterijen enzovoort denken. Pakken we in de eerste helft van 2019 branchegericht aan. Maar halverwege 2019 heeft het Rijk de regelgeving veranderd. Want dan is het niet meer de bedoeling dat wij gaan controleren. Maar dan krijgen de bedrijven een meldplicht. En dan moeten zij zelf melden of zij de energiebesparende maatregelen hebben genomen. Daarachter volgt dan natuurlijk nog steeds weer een toezichttraject. Maar de bedoeling is dan dat het meer aan de voorkant eigenlijk de verantwoordelijkheid bij het bedrijf wordt gelegd. En wat wij uiteraard doen, omdat wij ook regulier, periodiek bij bedrijven langsgaan. Dat wij gewoon kijken, oké, bij deze branche moeten we toch al langs. We nemen meteen de energie mee. Dat scheelt gewoon tijd. Dat is efficiënt. Nou, laatste.
Mag ik een vraag stellen?
Zeker.
De monitoring. Als het initiatief bij de bedrijven komt te liggen, de monitoring, dat gaat u wel doen? Of ze ook zich daadwerkelijk melden van wij hebben iets gedaan?
Nou.
En, want ik weet niet hoe groot de kans is dat er überhaupt een controle komt bij een bepaald bedrijf. Dus daar zullen ondernemers ook op speculeren op een gegeven moment.
Zolang het type B of type C bedrijven zijn, komen wij periodiek bij die bedrijven. Dus als zij zichzelf niet melden, vroeg of laat zijn ze dan het haasje.
Dat is net de vraag wat vroeg of laat is, hè, of dat 1 keer in de 15 jaar is of 1 keer per jaar. Want dat is natuurlijk het probleem.
U heeft als gemeente een risicoanalyse gemaakt en het lichtste type B bedrijf, dat wordt 1 keer in de 6 jaar bezocht. Dus in het ergste geval duurt het 5 jaar voordat het ontdekt wordt. Dat hopen we natuurlijk niet. En misschien, maar dat is allemaal nog enigszins onzeker, komen er ook prikkels, signalen eerder naar ons toe. Maar dat hele meldsysteem is nog niet helemaal goed ingericht. Dat loopt nog. Nou, een laatste poot waar wij ook verplicht aandacht aan moeten besteden, is een Europese richtlijn. Die geldt eigenlijk voor conglomeraten van bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een Blokker of een Kruidvat. Die hebben natuurlijk door heel het land tig bedrijven. Die hoeven niet apart bezocht te worden. Maar die moeten via de EED-richtlijn moeten zij aangeven wat zij aan energiebesparing doen. Nou, die rapporten moeten wij beoordelen en soms een steekproef doen. Dus dat, dat is de vierde bouwsteen van het plan wat wij volgend jaar gaan oppakken. In totaal iets van 2500 uur gaan wij besteden aan het energieprogramma volgend jaar voor heel ODRA, dus alle 10 gemeenten en de provincie. Ik geloof dat ik hiermee de laatste sheet gehad heb. Zijn er overigens nog vragen? Of over energie, of over andere dingen? Was het allemaal helder? Of zijn, bent u allemaal flabbergasted?
Ik heb een vraag, want we zaten even met die 165.000 euro, et cetera, et cetera.
Ja.
Heb ik wat zitten rekenen, maar kun je bij jullie spreken van een gemiddelde controleduur per inrichting?
Wij hebben op dit moment hebben wij 4 type controles. Variërend van simpel naar iets minder simpel, naar modaal naar complex. En voor elk type controle hebben we een kengetal. En dat varieert tussen de 7 en 28 uur. Ja. En wat doen wij daar dan voor? Daar wordt natuurlijk eerst een dossieronderzoek gehouden. Vervolgens gaat eventueel wordt geschakeld met een specialist in huis. Hè, als er bodemaspecten spelen of geluidaspecten. Daarna gaat de toezichthouder op controle. Die loopt daar de plant rond, heeft ook gesprek, haalt desgewenst dat administratieve gegevens overhoop en gaat weer terug om de controle uit te werken, de brief te schrijven en de administratieve afhandeling te doen. En u moet voorstellen, een AVR ligt dan weliswaar in Duiven, maar dat is natuurlijk een heel ander bedrijf dan hier een willekeurige garage. Dus daar kost het gewoon meer tijd. Andere vragen? Opmerkingen, reacties.
Ja, nog eentje.
Gaat u maar, meneer.
Gaan we gang.
In de presentatie en in de toelichting stond elk jaar een vaste controle bij een bedrijf zorgt voor voldoende waarborg van de veiligheid en leefbaarheid.
Ja, dat was een stelling. Ja. Maar we hebben aan de voorkant is er gezegd van doe de stellingen maar niet.
Nee, die slaan we over, omdat u dan... Dan wordt er van u verwacht dat u ook politiek hier bedrijft, want daar nodigen stellingen toe uit. En we hebben een informatiebijeenkomst, dus wij krijgen informatie, we halen informatie op. En het gaat vooral erom dat u vragen kunt stellen.
Maar u heeft uw huiswerk heel goed gedaan.
Ja, zeer goed. U mag ze meenemen naar uw fractie, ook leuk daar.
Nou, we komen graag nog een keer terug hoor.
Zijn er verder geen vragen? Was alles verder helemaal duidelijk voor iedereen? Oh, meneer Van Noordwijk toch?
Ja, ik vraag mij af wat er vanuit de handhaving voor suggesties komen om de vergunningverlening te verbeteren. Want ik stel mij voor dat naarmate de vergunning helderder geschreven is, de handhaving ook een stuk makkelijker wordt.
Dat zou u zeggen, ja. Ja, nee, dat klopt. Waar wij heel erg naar streven is dat de vergunningverlener doet zijn werk. Hè. Die is eigenlijk een soort adviseur. Met de wet en regelgeving in de hand om de vergunning vorm te geven. Op het moment dat die vergunning in concept klaar is, wordt die neergelegd bij de handhaver om te toetsen of dat wat erin staat handhaafbaar is. Als die vergunning verleend is en de toezichthouder gaat controleren, eerste jaar misschien niet, tweede jaar misschien ook niet, maar derde jaar zijn er veranderingen waardoor de vergunning niet meer helemaal klopt. Die signalen geeft de toezichthouder dan weer door aan de vergunningverlener. Om daar vervolgens een aanpassing op te laten maken, ja dan nee. Maar hoe beter de vergunningverlener zijn werk doet, hoe makkelijker het is voor de toezichthouder om een goede controle uit te voeren. Klopt.
Goed, als er verder geen vragen zijn. Meneer Grim, u wil nog iets?
Ik ben even in verwarring. Is dit het slot van de presentatie?
Wij zijn klaar.
Oké, ik heb niets gehoord over de omgevingswet.
Nou dan ga ik even het woord geven aan De ambtelijk opdrachtgever omgevingswet van ODRA.
Ja, leuk. Die vraag had ik inderdaad al verwacht. Leuke vraag. Ook bij de omgevingsdienst houden we bezig met de omgevingswet. Hij komt eraan. Je zou kunnen zeggen, wat staat er nou in die omgevingswet? Niks nieuws, heb je ook gelijk. Maar de omgevingswet biedt heel veel kansen. Het is sinds, volgens mij, de grootste veegwet sinds 1945. Maar eigenlijk de hoofdreden wat die omgevingswet ons vraagt, dat wij sneller en betere besluitvorming nemen voor de burger en ondernemer. Dat raakt onze ambtelijke organisatie en dat raakt denk ik ook de ambtelijke organisatie van Overbeten. Daardoor zijn wij 2 jaar geleden begonnen om samen met alle partners te gaan kijken van goh, hoe kunnen we nou gezamenlijk dat wiel uitvinden. En niet alleen dat wij dat in ons eentje doen, dus zijn we een aantal pilots gestart. Het pilotgebied van handhaving, maar ook het gebied van vergunningverlening. Hoe dan moet je denken aan, als wij nu het vergunningsverleningsproces nog een keer zouden doen, hoe zou dat dan eruit zien met de omgevingswet in gedachten? Op basis wat we daarvan ophalen, ik denk eind dit jaar, begin volgend jaar, gaan wij bepalen wat betekent dat nou voor onze organisatie? Wat verlangt dat nou van onze organisatie? Wat verlangt dat nou van onze collega's? En ik chargeer even voor de discussie. En ik ben geen politiek aan het maken, maar bedenk dat een handhaver heel lang heeft gewerkt met zijn handboek van handhaving. Die zegt van, goh, nou ja, dit wel, dit niet, dit wel, niet, niet. Moet hij veel meer naar een ja-mits-houding gaan? Nou, dat is een enorme transitie voor onze organisatie. Zoals Annette ook terecht al net aangaf, die vergunningverlener wordt steeds meer een adviseur. Dus er wordt gevraagd, wat kan ik nou in die ruimtelijke ordening? Wat kan er nou in die leefomgeving? Met die specialisten die Fred net ook aanstipt, die worden steeds belangrijker. Want daar zit uiteindelijk ook de bestuurlijke afwegingruimte. Licht, gelucht, geluidje. Jullie kunnen als raad boven wettelijke maatregelen gaan opleggen. Boven, zeg maar, boven de EU-regelgeving op het gebied van lucht en geluid. Nou, daar kunnen wij heel erg goed samen in optrekken. En ja, de omgevingswet vraagt dus heel wat van onze organisatie om die transities plaats te laten vinden.
Hoe verloopt naar uw mening, voor zover u daar zicht op hebt, de samenwerking met uw partners, zijnde de gemeenten, denk ik, op dat gebied? Want zij zullen één op één, of in ieder geval datgene wat door u ook mede voor uw organisatie bedacht wordt, ook moeten verwerken in hun omgevingsvisie en ja, wat iets meer zij.
Ja.
Hoe wordt dat proces vormgegeven? Want het lijkt me nogal een tricky verhaal.
Ja, dat is ook heel tricky, omdat uiteindelijk de beat of the drum voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen ligt niet bij ons, ligt bij de raad. Maar wij kunnen daar heel erg goed bij helpen. Dus wij zijn ondersteunend aan bevoegde zacht daarin. Nu hebben we een omgevingsdag met alle bestuurders gehad. En nu was een welbekende bestuurder, is daarvoor gezeten, jullie burgemeester. En die vertelde dat jullie al heel ver waren met de omgevingswet. En die vertelde ook een heel inspirerend verhaal, hoe jullie hebben gekeken naar de omgevingsvisie. Die heeft ook nog een filmpje laten zien. Dacht ik van, nou ja, dat vond ik dus wel heel erg interessant om te zien. Maar dat gezegd hebbende, hoe ver jullie zijn als gemeente, dat zie ik nog niet bij alle gemeentes binnen overheidsland.
En het sluit wel aan op de plannen die ODRA heeft voor haar organisatie, want dat moet natuurlijk wel bij elkaar aansluiten. Want anders krijg je, als het erop aankomt, krijg je een pruimenpot, om het zo maar zeggen.
Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk, of die omgevingswet dan er komt of niet, of wanneer die komt en in welke vorm die komt en hoe zich dat eruit gaat zien. Uiteindelijk is het heel erg belangrijk dat wij ook helpen en aangeven van of zeg maar wat de handhaafbaarheid ergens van is. Of wat de uitvoering van een bestemmingsplan, daar kunnen wij enorm in helpen. En ik denk dat het mooie van de omgevingswet is dat Overbetuwe geen Arnhem is en Arnhem geen Amsterdam is en Amsterdam geen Maastricht. Dus er zitten hele grote territoriale verschillen. En dat verklaart ook wel dat het tempoverschil per gemeente anders is. Als ik een willekeurig voorbeeld mag geven in onze regio. Ja, ik verwacht dat een stad als Arnhem bijvoorbeeld het centrum heel erg welstandplichtig gaat maken. Die omgevingsplannen dus heel erg anders gaat zijn dan dat we het in jullie gemeente gaan zien. Dus het wordt nog wel een tour de force, hoor. Dat zeg ik wel heel nadrukkelijk erbij. Heel leuk.
Meneer Huizinga.
Verwachten jullie
meer taken ook, door middel van die omgevingswet. Dus zeg maar vanwege die de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Hè? Van, hoe kijken jullie er tegenaan?
Dat zijn wat mij betreft wel twee losstaande gevallen. Qua taken meer of minder, daar gaan wij als omgevingsingenieur over. Daar gaan jullie over als raden. Wat je bij je houdt en wat je overdraagt. Wij zijn daar flexibel in. Dus voor Arnhem, Lingewaard, Renkum, provincie doen wij ook de BABO-taken. Dus BABO breed doen we alles. Voor andere gemeenten doen we dat niet. Dus dat verschilt heel erg. Maar de arbeidsmarktkrapte, dat is wel echt een issue nu. Dus dat is elke keer werken. Want uiteindelijk voel ik me niet alleen verantwoordelijk voor het afdoen van controles of het afleveren van vergunningen. Want daar wordt die ruimtelijke ordening of die leefbaarheid niet mooi van. Uiteindelijk moet je ook kwaliteit leveren. Dat betekent dat wij als organisatie continu moeten bezig zijn om te zorgen dat we goede mensen vinden. En dat zal in de toekomst alleen maar moeilijker worden. Want met name die specialisten op het gebied van lucht, geluid. Dat is voor mijn gevoel is dat echt Champions League. Dat zijn hele slimme jongens en meisjes en die worden steeds belangrijker. Omdat echt wel complex is hoe dat nu werkt in de leefomgeving. Dus daar zullen wij als omgevingsdienst echt wel moeten in blijven investeren. En ook in moeten blijven opleiden. Dus een leuke uitdaging. En ook al krijgen we recessie, juist op die groeidiamanten zal er geen teruggang plaatsvinden, denk ik. Dus het is niet conjunctuurgevoelig. Zijn er verder nog vragen?
Nou, ik denk dat iedereen de vraag heeft kunnen stellen. Dan wil ik u alle drie hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier, voor de heldere uitleg. Als er toch nog nabranders zijn, dan weten we u te vinden. Dus ja, hartelijk dank.
Zeker.
En u ook allemaal bedankt voor uw inbreng.
Dank.